Goed, we gaan weer verder met Romeinse 4, het westerse wereldbeeld, Hellenisme. We hebben in het eerste gedeelte gekeken naar waarom praten we over wereldbeeld, wat is een wereldbeeld en wat is metafysica en dat hebben we zo meteen nodig. En we hebben gekeken naar het Bijbels wereldbeeld, waarin God laat zien dat de hemelen en aarde als een geheel geschapen zijn, dat God woont in een deel van de hemelen die hij gemaakt heeft, die genoemd wordt de hoogste hemel. Waar zijn heiligdom in de hemel is, wat een echt heiligdom is, wat fysiek is, waar materie is. Ook al is die materie anders dan die wij kennen en zijn er dimensies aan en kanten aan die voor ons onbekend zijn en voor ons ontoegankelijk zijn. Maar de Bijbel is duidelijk dat God woont in de hoogste hemelen, zit op een troon in het heiligdom en dat zijn koninkrijk van daaruit regeert over alles wat hij gemaakt heeft. Het is als een huis wat God gebouwd heeft en waarvan God zegt, ik wil in dat huis wonen. Ik ben daarbij betrokken. En ook al zijn er dingen gebeurd in dat huis die niet naar zijn wil zijn, dat betekent niet dat hij niet meer regeert over het huis en dat hij niet bezig is om zijn plan uit te werken om alles te herstellen. Maar vandaag gaan we kijken, in dit stuk gaan we kijken naar Plato en de Griekse filosofie en de invloed daarvan op het christendom. Dus Romeinse 4 zijn we, Griekse filosofie vormt de diep gewortelde basis van ons westerse wereldbeeld en van ons westers christendom. En nogmaals, ik kan niet meer doen dan grove lijnen schetsen, want anders ben ik een paar uur aan het spreken. Een paar citaten van filosofie.nl over Plato. Plato is met Aristoteles de grootste filosoof van de oudheid. Zijn dialogen, waarin Socrates een prominente rol speelt, behoren tot het hoogtepunt van de westerse filosofie. Een citaat van wijsheden.net van Alfred North Whitehead, een filosoof uit de 20e eeuw, die zei: de geschiedenis van de westerse filosofie is niet meer dan een aantal voetnoten bij Plato's filosofie. Dat is de visie van een groot deel van de filosofen die zeggen eigenlijk, we zijn nog steeds in de filosofie van Plato en alles wat we in de laatste 2000 jaar in het Westen daarover hebben beschouwd en besproken en de veranderingen ook die aangebracht zijn, zijn niet meer dan voetnoten, dan aantekeningen bij wat Plato eigenlijk heeft neergezet. En Paul Hibbert, een missionaris en antropoloog, schreef in zijn boek Transforming Worldviews: de culturen van het Westen zijn diep gevormd door de Grieks-Romeinse wereld waaruit ze opkwamen. Ze zijn meer gevormd door Griekse dan door Hebreeuwse of Indische filosofieën. En meer door de ideeën over wet en sociale orde van de Romeinen dan die van de Chinese Confucius. Om dus over Plato en Socrates en Aristoteles te spreken, drie namen die in de citaten al stonden, moeten we terug in de geschiedenis. En we hebben het over de tijd 400 jaar ongeveer voor Christus, voor Jezus' bediening in Israël, in de tijd dat Malachi als laatste profeet had gesproken. De tijd van het Perzische Rijk, zo'n 100 jaar nadat de tempel herbouwd was, iets minder geloof ik uit mijn hoofd dan 100 jaar na de herbouw van de tempel. Zo'n 100 jaar na het verhaal van koningin Esther, allemaal in het Perzische Rijk. En in die tijd was er dus in de Griekse eilanden, in die regio, waren er stadstaten. We kennen dat wel, Troje, Athene, al die verhalen. Pompeji, die uitbarsting van de vulkaan. Al die plaatsen lagen daar en daar was dus cultuur aan het ontwikkelen. En in die cultuur ontwikkelde zich ook filosofie. En met name Socrates was daar een belangrijk persoon in. En we kennen Socrates dus uit de werken van Plato. Die schrijft eigenlijk veel van de ideeën toe aan Socrates. Maar we hebben niets van Socrates overgekregen. Die heeft niets geschreven voor zover bekend. Maar Plato daarentegen heel veel. En nadat Socrates ter dood was veroordeeld en ter dood gebracht, stichtte Plato, een leerling van Socrates, stichtte buiten Athene een school voor filosofie en die noemde die de Academie. En daar werden onder andere de dialogen, de geschriften van Plato bestudeerd en bediscussieerd en uitgewerkt. Een van de leerlingen van Plato was Aristoteles. En die speelt een centrale rol in de verspreiding van de ideeën van Plato. Want Aristoteles werd de privéleraar van een jonge prins in Macedonië genaamd Alexander. En toen Alexander een paar jaar ouder was, werd hij koning, een hele jonge koning over Macedonië. En hij was diep doordrenkt van de visie die Aristoteles in hem had neergelegd. En ook echt onder zijn invloed, in de geschiedenisboeken kan je dat terugvinden, En Alexander was ervan overtuigd dat het Hellenisme, dat die filosofie van Plato en ook de correcties van Aristoteles daarop, dat die essentieel waren voor de redding van de wereld. Dat het barbarisme en de oorlogen alles wat er slecht was op aarde, dat dat opgelost zou worden als de mensen maar zouden gaan leren en kennis zouden vergaren volgens de ideeën van Plato en Aristoteles. En daarom veroverde die een gebied in nog geen 10 jaar tijd van de Alpen tot aan India en Noord-Afrika. En hij vestigde verschillende steden die hij dan heel nederig Alexandrië noemde. En daar vestigde hij universiteiten, scholen, bibliotheken. De bekendste daarvan is Alexandrië in Noord-Egypte aan de monding van de Nijl. En daar was de grootste bibliotheek van de oudheid, een van de 7 wereldwonderen. Dat werd het centrum van waaruit het Hellenisme, dat Griekse denken, Griekse filosofie en moderne denken verspreid werd over die hele wereld die onder Alexander zijn bestuur kwam. En dat proces heeft zich ook onder de Romeinen doorgezet. De Romeinen waren in die zin echt hetzelfde als de Grieken. Misschien een andere nationaliteit, maar ze wandelden echt door op dezelfde filosofie en dezelfde visie. Uit Daniël 10 weten we dat die verovering van eigenlijk de toenmalige wereld door Alexander de Grote niet een neutrale gebeurtenis was, maar dat er een demonische macht achter stond. Daniël 10 lezen we dit. Daar komt dan een machtige engel komt bij Daniël en die zegt van ja, ik werd tegengehouden door de prins van Perzië. Dus we hebben het over een demonische macht. En dan zegt hij, ik zal terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. En dan heeft hij het dus over een demonische overheid. Over een gevallen engel die regeert buiten Gods wil om over delen van de aarde. Ik bedoel dus niet buiten Gods wil, maar in opstand tegenover God. En God laat dat toe. Het Hellenistische denken verspreidde zich onder het Romeinse Rijk. Dus ook veel verder Europa in. Belangrijker dan de geschiedenisles over die personen is wat is dan de inhoud? Wat zijn de grote lijnen van die filosofie van Plato? En dat wordt genoemd metafysisch, en daarom was dat woord nodig, dualisme. Dus het beschouwen van wat er achter de werkelijkheid zit, het geheel van de uitleg van de werkelijkheid, metafysica. En Plato had een visie dat dat dualistisch was, dat dat bestond uit twee delen, twee gescheiden gedeeltes. Zijn diepste invloed op het westerse denken zat hem in dat die uitleg van alles wat bestaat als een dualistisch geheel. Plato was ervan overtuigd en overtuigde ook de Griekse wereld tot op heden daarvan, de westerse wereld, dat de werkelijkheid bestaat uit twee absoluut van elkaar gescheiden werelden of sferen of dimensies. Namelijk enerzijds de ideële wereld van vormen en anderzijds de materiële wereld van kopieën. En voor degene die de aantekeningen erbij nemen, ik heb daar een plaatje voor erbij gezet waardoor dat nog meer inzichtelijk is. Plato stelde dat alles wat we waarnemen, dus de fysieke wereld, dat die hun oorsprong hebben in een immateriële wereld waar alle dingen hun volmaakte origineel hebben. Niet als ding, maar als volmaakt idee. Die originele worden door hem wel idealen of universalia genoemd. In die ideële wereld bestaat bijvoorbeeld de perfecte bloemheid. Geen woord natuurlijk, maar en volmaakte stoel zijn en ook de perfectie van mens zijn, mensheid. Niet als één persoon, als een expressie ervan, maar de volmaakte ideeën van alles wat bestaat, bestaan volgens Plato in de ideële wereld. Die buiten de natuurlijke, buiten de tastbare fysieke wereld bestaat. En met name ook belangrijk dat alle ethische begrippen zoals gerechtigheid en vrede en liefde, ook die bestaan in volmaaktheid volgens Plato in die ideële wereld. En de ideële wereld moest volgens Plato, dat was heel belangrijk, per se immaterieel en statisch, dus onveranderlijk en tijdloos zijn. Omdat volgens zijn waarneming alles wat materieel is, alles wat lichaam heeft, wat tastbaar is, is veranderlijk en beschadigd en beperkt. De wereld is die wereld, dus die ideële wereld, kan je dus niet kennen door observatie, door waarneming, maar kan alleen maar ontdekt worden door mensen door kennis, door redenatie, door wijsheid te vergaren. De menselijke ziel heeft volgens Plato zijn oorsprong in die ideële wereld. En daarom is de mens ook het unieke wezen dat toegang kan krijgen tot die ideële wereld. En los kan komen van de materiële wereld. Daartegenover, tegenover de ideële wereld, staat volgens Plato dus de materiële wereld. Volgens zijn wereldbeeld is alles wat fysiek is altijd een corrupte, beschadigde kopie van de perfecte vorm van de ideële wereld. Alles wat geobserveerd kan worden is fysiek en materieel en daarmee onvermijdelijk, onvolmaakt en slecht. Dat is de visie van Plato. De immateriële wereld is volkomen goed en de materiële wereld is volkomen slecht ten diepste. Aristoteles was het daar niet helemaal mee eens. Die geloofde wel in die tweedeling, maar die geloofde niet dat de ideële wereld een echte wereld was, een echte dimensie was, een echte plek was die bestaat, maar dat die realiteit eigenlijk van binnen bestond in elk voorwerp, in elk ding, in elk idee, dat de volmaakte vorm zich soort van het goddelijke, zou je kunnen zeggen, van binnen bestaat, zich van binnen bevindt in alles wat bestaat. Aristoteles geloofde ook heilig in empirisch onderzoek, in wetenschappelijk proefondervindelijk onderzoek. Dus meten is weten, dat zou je bij Aristoteles kunnen plakken. En daar is ook de huidige, de moderne wetenschap volledig op gebaseerd. Het is niet voor niets dat onze universiteiten ook academisch genoemd worden. Dat is een woord wat komt uit de Griekse geschiedenis, uit de Griekse filosofie. Uit het Hellenisme. En de geschiedenis eigenlijk van met name de laatste 1000 jaar is een nadrukkelijke ontwikkeling van het Griekse denken. De Renaissance, de periode van de 14e, 15e eeuw. Ik denk dat bijna iedereen die term wel kent, de Renaissance, een periode in de Europese geschiedenis. Dat woord betekent wedergeboorte. Maar wedergeboorte waarvan? Nou, van de oude Grieken, van de Grieks-Romeinse cultuur en filosofie. En in het bijzonder van Aristoteles. En die ontwikkeling in de eeuwen daarna, die ging steeds verder. En met name Aristoteles werd steeds belangrijker. Die dus niet geloofde dat er een onzichtbare, bovennatuurlijke, zoals Plato dat dus feitelijk noemde, wereld bestaat. Maar dat er alleen de natuurlijke wereld bestaat. Dat de mens is een optelsom van moleculen en van atomen en ga zo maar door. Uiteraard, die details kenden ze nog niet in die tijd. Maar dat denken ontwikkelde zich steeds verder. Het Darwinisme en de evolutietheorie zijn daar gevolg van. De benaderingen van Freud al in de psychologie zijn daar gevolgen van. En het huidige wereldbeeld is het materialisme. Wat feitelijk het navolgen is van Aristoteles. Romeinse 5. Hoe het christendom Plato omarmde. Eigenlijk zouden we in zo'n serie over Bijbels onderwijs, over het Bijbelse evangelie, helemaal niet horen te praten over Plato en Griekse filosofie. Als het christendom, als de manier waarop wij in het Westen Jezus volgden, als dat totaal schoon zou zijn van Griekse filosofie, dan zouden we het daar niet over hebben. Maar jammer genoeg is daar vermenging gebeurd en daar gaan we in dit hoofdstuk, in dit gedeelte naar kijken. En dat begint eigenlijk met onder Aden vroege strijd met het Jodendom. Het proces van afsnijding van de Joodse wortels van het evangelie. We weten vast allemaal dat veel Joden Jezus niet aannamen in de eerste eeuw. Er was voor de eerste gelovigen, die trouwens zelf gewoon allemaal Jood waren in het begin, veel vervolging van de kant van het Jodendom, van het gevestigde Jodendom. Denk aan Paulus, voor hij Jezus ontmoette op de weg naar Damascus. En Paulus beschrijft dat ook in de brief aan de Romeinen, omdat ook in die tijd die strijd tussen zeg maar de Joden en gelovigen ook onder de volken, die was al zichtbaar. Dan schrijft hij dat zij, de Joden, zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege jullie, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. En toen daar vervolgens in 70 na Christus, toen de tempel vernietigd werd, en later rond 130 na Christus ook opstanden waren vanuit onder de Joden, en de Joden dus politiek in een negatief daglicht kwamen in het Romeinse Rijk, was er nog meer verwijdering van de kerk wat betreft haar Joodse wortels. En wilden de meeste christenen zeker niet met Joden geassocieerd worden. Er was dus een trend in de eerste 2 eeuw van ontjoodsing. Waarbij er steeds meer weerstand was tegenover alles wat Joods was, wat Joods klonk, wat Joodse gebruiken leken te zijn. En daarmee werd ook heel veel van wat het woord gewoon zegt weggegooid. B. De Alexandrijnse school, Clemens en Origenes. Zoals gezegd al net was Alexandrië in Egypte al zelfs rond 200 voor Christus het intellectuele centrum van het Hellenisme, van waaruit wetenschappers en leiders over de hele toenmalige wereld uitzwermden. Deze stad had de meest gerenommeerde scholen waar het Griekse denken de norm van wijsheid was en de focus van training was. In de 2e eeuw na Christus begon de stad Alexandrië ook grote invloed uit te oefenen op het lichaam van Christus. De basis van Hellenisering van het westerse christendom begon in Alexandrië toen eerst Clemens, die leefde van ongeveer 150 tot 211 na Christus, en later Origenes van 182 tot 251 na Christus, een school oprichtten met het expliciete doel om het christelijk geloof en Griekse filosofie bij elkaar te brengen. Ik heb onderstreept in de aantekeningen het expliciete doel. Het is niet zo dat sommigen dat later zeiden als beschuldiging, maar ze hebben dat zelf gezegd en benoemd. Een citaat van die Clemens, de eerste van die twee van Alexandrië uit een van zijn geschriften die bewaard zijn gebleven. Hij zegt dit: voor de komst van de Heer was filosofie voor de Grieken nodig voor gerechtigheid. Oké, als je alleen maar luistert, denk ik dat dit een pittig stuk is. Dus het kan goed zijn om het na te lezen nog een keer. Want het zijn nogal wat zaken die gezegd worden en ook vaak moeilijke taal. Maar nog een keer, de eerste zin alleen al. Voor de komst van de Heer was filosofie voor de Grieken nodig voor gerechtigheid. Dat geloofde Clemens van Alexandrië. En dan gaat hij verder. En nu wordt het behulpzaam voor vroomheid. Als een soort voorbereidende training voor hen die door het te tonen het geloof bereiken. Want uw voet, zo staat er geschreven, zal niet struikelen als je vasthoudt aan het goede. Dat is een citaat uit de Bijbel. En dan zegt Clemens daarover of dat nu volgens de voorzienigheid behoort aan de Grieken of aan ons. Want God is de bron van alle goede dingen. Maar van sommige in het bijzonder, zoals het Oude en het Nieuwe Testament. Maar ook bij gevolg van andere dingen, zoals filosofie. Misschien is ook filosofie aan de Grieken direct en in het bijzonder gegeven, tot de Heer ook de Grieken zou roepen. Want dit was de leermeester om de Hellenistische geest tot Christus te brengen, zoals ook de wet de Hebreeën deed. Filosofie was dus een voorbereiding, de weg bereidend voor hem die volmaakt is geworden in Christus. Hoor je wat Clemens deed? Clemens stelde filosofie, Griekse filosofie, op exact gelijke voet met het Oude Testament. Hij zei dus, het Oude Testament is al door God gegeven aan de Joden als voorbereiding om uiteindelijk Jezus aan te nemen. En de Griekse filosofie is ook openbaring van God en gegeven aan de niet-Joden. Om hen voor te bereiden op de komst van Jezus. Dus hij stelt heel fundamenteel Griekse filosofie gelijk aan het woord van God. En Origenes wandelde absoluut in dezelfde traditie, in dezelfde gedachte. En zij bouwden daarbij door op een weg die al in de tijd van Jezus was ingeslagen door een Jood in Alexandrië, genaamd Philo. Die de eerste was die de verhalen en profetieën van de Bijbel nadrukkelijk als allegorieën uitlegde. En nog even ter herinnering, een allegorie is dus een beeldverhaal, is een gelijkenis zou je kunnen zeggen. Het betekent dat je het verhaal niet letterlijk mag geloven, maar dat elk verhaal vooral een beeld is, een geestelijke les moet leren aan ons. Dus die Philo deed dat al en Origenes en Clemens zijn dat ook gaan doen. De verhalen uit het Oude Testament, zoals de schepping en de zondvloed, zijn dan dus een soort gelijkenissen. En ze hebben geen feitelijke inhoudelijke waarde. En daarmee volgde ook Philo de moderne trend in Alexandrië om alle wereldbeelden van voor de Grieken als mythologie af te doen en er alleen nog maar allegorische betekenis aan te geven. Dus het was heel erg in de mode om te zeggen, al die oude verhalen, of dat nou oude verhalen waren over Herakles en over halfgoden en over Zeus en weet ik veel wat, of het waren de verhalen van de schepping en de zondvloed. Het was heel erg modern om te zeggen dat dat allemaal maar ouderwets was en dat je daar vooral de wijze filosofische lessen uit zou moeten trekken. En het grootste effect dat deze Alexandrijnse school van Clemens en van Origenes had, was dus de geestelijke of allegorische uitleg van de schriften. Origenes noemde de letterlijke uitleg van de schriften vleeselijk en de allegorische uitleg geestelijk. Van Origenes hadden we ook nooit meer wat gehoord waarschijnlijk, net als Plato, als er niet daarna gebeurtenissen waren geweest die de ideeën geweldig hadden verspreid. Zoals Alexander de Grote het Hellenisme, de gedachten van Plato en Aristoteles verspreidde over de wereld. Zo zijn er ook na Origenes gebeurtenissen die gezorgd hebben dat die gedachten verspreid zijn. En de belangrijkste naam daarin is Augustinus van Hippo onder C. In 386 werd er een jonge filosoof genaamd Augustinus Christen. Augustinus, zelf diep geschoold in verschillende varianten van het Platonisme, want we zijn inmiddels al bijna 800 jaar na Plato. En al die gedachten, al die filosofieën, die hebben allerlei ontwikkelingen doorgemaakt. En er zijn meer plussen aan die kant en minnen aan die kant bijgekomen. Dus allerlei details zijn daar besproken. En Augustinus was diep geschoold in al die varianten of in een aantal daarvan. En hij werd sterk beïnvloed door de werken van Origenes. Ik las zelfs ergens dat het die werken waren waardoor hij tot geloof kwam, waardoor hij christen werd. Maar dat is niet het belangrijkste. Augustinus werd uiteindelijk de vader van alle moderne theologische stromingen binnen de kerk. Hij wordt vandaag de dag, ga maar eens opzoeken op Google, Augustinus wordt gezien als de belangrijkste theoloog, als de grootste basis eigenlijk voor bijna alle grote theologische stromingen. Zowel voor de katholieken als de Anglicaanse kerk, als voor de protestantse denominaties is hij een geweldig belangrijk, zo niet de belangrijkste theoloog. Het onderliggende wereldbeeld en de allegorische uitleg van de schrift van Augustinus is in alle stromingen geaccepteerd, hoewel er op details en specifieke punten heus grote verschillen kunnen zijn. Een citaat van een geschiedeniswebsite is geschiedenis.nl. Daar staat dit over Augustinus: in zijn streven naar verzoening tussen religie en filosofie. Oké, die zin alleen al spreekt boekdelen. In zijn streven naar verzoening tussen religie en filosofie verchristelijkte Augustinus als het ware het denken van Plato door middel van een creatieve herinterpretatie. Dus hij nam de verhalen van de Bijbel en hij paste die in het platonische wereldbeeld. Hij richtte zich, en dan ga ik door met het citaat, hij richtte zich hierbij op het dualisme van Plato, waarin onderscheid gemaakt werd tussen een tastbare werkelijkheid en een onzichtbare werkelijkheid, een onzichtbare wereld van eeuwige ideeën. Augustinus beweerde dat Plato's ideeën simpelweg hetzelfde waren als Gods gedachten. Onder D. Die ontwikkeling, dus we hebben het nu over de 4e eeuw na Christus en de 5e eeuw na Christus, onder Romeinse keizers die zichzelf ook christelijk noemden en die het christendom wettelijk verplicht maakten, zelfs in het Romeinse Rijk. Maar die heel dat gedachtegoed ontwikkelde zich. En we weten waarschijnlijk allemaal in grote lijnen de macht van de kerk in de middeleeuwen. Dat de kerk alles voor het zeggen had in de westerse wereld. En daarbij volledig op het platonische en op Augustinus gebaseerde wereldbeeld eigenlijk functioneerde. Maar ook heel veel wantoestanden hadden. En in de tijd van de verlichting, dus in de 17e eeuw, was er een respons van de christenen op de trend om Aristoteles en het materialisme te omarmen. Zoals al eerder kort genoemd, kwam in de 17e eeuw de verlichting als denkstroom krachtig op. Een van de oorzaken van deze stroming was de verschrikkelijke 30-jarige oorlog waaronder Europa leed tussen 1618 en 1648. Overigens zijn dat ook de laatste 30 jaar van de 80-jarige oorlog in Nederland. Deze oorlog was feitelijk de Eerste Wereldoorlog, waarbij katholieke partijen streden tegen protestantse partijen. Het was eigenlijk een religieuze oorlog en het was een oorlog waarbij er geweldig veel doden gevallen zijn in Europa. De verlichting als filosofische stroming had als een van haar nadrukkelijke doelen om Europa te bevrijden van de invloed van religie en natuurlijk ook vooral van de invloed van het machtsmisbruik in de katholieke kerk. Maar ze gooiden uiteraard het kind met het badwater weg. Dus ze zagen de kerk als de boosdoener van oorlog en van hebzucht en van nijd en kwaad in Europa. En ze zagen dat religie daar de bron van was. Toen deze stroming, met name Aristoteles, zijn tradities propageerde, was de respons van de christelijke wetenschappers, filosofen en theologen van deze aanval op deze aanval een verdediging van Plato als wereldbeeld. Dus de verlichting, de denkers van de verlichting zeiden, we moeten Aristoteles volgen, weg met dat hele gedoe van een ideële wereld, van een plek waar God zou kunnen zijn, weg daarmee. Aristoteles is een wereldbeeld waardoor de wereld gered gaat worden. Weg van al die religieuze strijd en al die onzin over theologie en over religie. En de respons van de christenheid was niet, ga terug naar de Bijbel, maar de respons van de westerse christelijke kerk was, nee, niet Aristoteles heeft gelijk, maar Plato heeft gelijk. Die tweedeling, dat dualisme is de werkelijkheid. En daarmee was de basis ook krachtig aanwezig voor wat ook genoemd wordt tegenwoordig Christoplatonisme, oftewel een vermenging van het christendom en het platonisme. Uit een van de Bijbelse woordenboeken in het Engels, de Anchor Bible Dictionary. Daar staat dit in. Alle christelijke theologie is, in elk geval in een bepaalde mate, afgeleid van Griekse filosofie. In het bijzonder van het platonisme. Maar sommige christelijke denkers vallen in het bijzonder nadrukkelijk onder platonische invloed en verdienen terecht de titel christelijke platonisten. Praktisch gezien begint de invloed van het platonisme of westerse theologie in het boek Genesis. Daar begint dat die strijd, zeg maar. Genesis 1 wordt dan geïnterpreteerd als de schepping van de twee werelden van Plato. Eén materieel, natuurlijk, waarneembaar, en de ander immaterieel, bovennatuurlijk, bestaand uit geest en niet uit materie. Platonische, ook wel genoemd gnostische ideeën over het begin, voeden ook een gnostische leer over het einde. Wat automatisch ook een gnostische benadering van verlossing, van hoe komen we daar dan, tot gevolg heeft. Ons westerse christelijke wereldbeeld verdeelt de werkelijkheid, dus alle dingen, in natuurlijk en bovennatuurlijk. Waarbij het bovennatuurlijke de wenselijke eindbestemming is. En ik heb daar een plaatje ingevuld, tussengevoegd, wat dat even gewoon weergeeft. Aan de ene kant van het plaatje het Bijbelse wereldbeeld van de hemelen en de aarde die door God geschapen zijn als een geheel. En daartegenover het idee vanuit Plato dat er twee gescheiden werelden zijn, namelijk een bovennatuurlijke wereld en een natuurlijke wereld. En de kenmerken van die natuurlijke wereld, van die bovennatuurlijke wereld van Plato, is dat het enkelvoudig is, dat het niet in verbinding staat met de zichtbare wereld en dat het niet fysiek is en niet veranderlijk. Terwijl we gezien hebben net dat over de hemelen hele andere dingen geschreven staan in het woord. Nu zul je misschien afvragen van, ja, maar in welke stromingen is dan deze theologie aanwezig? Is dat uitgangspunt van het platonisme dan aanwezig? Nou, feitelijk in alle. Want de theologie die de norm werd onder Augustinus, en dan zit ik onder letter F, Rooms, Reformatie, Revivals. De theologie die de norm werd onder Augustinus, terwijl het christendom een politiek middel en staatsgodsdienst werd in het Romeinse Rijk, heeft al 1700 jaar bijna stand gehouden. Toen Luther, Calvijn en Zwingli de reformatie in gang zetten, was het in hun eigen ogen nadrukkelijk een Augustijnse reformatie. Dus zij zeiden, we moeten terug naar wat Augustinus ons geleerd heeft. En daarbij gingen ze absoluut in tegen allerlei misstanden in de katholieke kerk. Maar ze gingen niet terug naar een Bijbels wereldbeeld. Ze gingen terug naar het wereldbeeld en de basis van Augustinus. De vernieuwingsbewegingen van de laatste 120 jaar. Denk aan de uitstorting van de Heilige Geest op Azusa Street in Los Angeles. Aan het begin van de vorige eeuw. Denk aan de derde golf, zoals dat genoemd wordt. Dus de toename van aanbidding en zingen terug in de kerk. Al dat soort vernieuwingsbewegingen. Zoals ook de Pinksterbeweging, hebben wel specifieke verandering op bepaalde onderwerpen gebracht, maar het onderliggende wereldbeeld nooit ter discussie gesteld of veranderd. Onder G, dit is een diep punt om over na te denken, heidens christendom, Zuid-Amerika, Afrikaanse variant, maar ook de westerse wereld. In Zuid-Amerika zien we vaak allerlei christelijke vormen. Denk aan het reusachtige Christusbeeld in Rio de Janeiro. En is de bevolking grotendeels, op papier in elk geval, katholiek. Toch is het niet meer dan een christelijke vorm over als een sausje over hun oude heidense wereldbeeld. En onder zendelingen, missiologen is dit algemeen bekend dat Zuid-Amerika absoluut zendingsgebied is. Ook al is iedereen officieel katholiek. Dus in de boeken zijn het allemaal christenen. Maar de vorm van christendom is eigenlijk gewoon oud heidendom, zoals de bewoners van Zuid-Amerika dat altijd beoefend hebben. Want onder invloed van de Spaanse veroveraars werden ze gedwongen katholiek te worden, maar ze veranderden hun wereldbeeld niet. Dus het katholicisme in Zuid-Amerika is een heidense variant van katholicisme, van christendom, bedoel ik. In veel delen van Afrika is het normaal dat christenen ook allerlei geesten tevreden proberen te houden. Achter een kerk altaren aantreffen voor lokale geesten is geen uitzondering. In Haiti bijvoorbeeld is er sprake, en dat is dus niet Afrika, maar daar komen wel de mensen die daar wonen hebben wel hun oorsprong in Afrika. In Haiti is veel sprake van voodoo onder christenen. Al die vormen van christendom hebben wel de woorden en gebruiken van het christelijk geloof overgenomen, maar hebben niet werkelijk afstand gedaan van hun oude onbijbelse geloofssystemen en wereldbeelden. Veel van de kerk in het Westen is in de omstandigheid die vergelijkbaar is met die van de kerk in Afrika of in Zuid-Amerika. Ook al realiseren we dat ons nauwelijks. Onze vorm van christendom is eigenlijk ook een heidense vorm van christendom. Net als in Zuid-Amerika, net als in Haiti of in sommige delen of in veel delen van Afrika. Als er niet werkelijk bekering plaatsvindt, weg van de afgoden van onze eigen cultuur, terug naar een Bijbels wereldbeeld, dan hebben we een geloofssysteem wat vermengd is. En in het Westen is ons geloofssysteem meer vermengd dan dat we doorhebben. En is dat moeilijk om te zien? Jazeker, want als je niet doorhebt dat je een gekleurde bril draagt, dat je überhaupt een bril draagt, dan is het ook moeilijk om te zien dat die bril misschien wel gekleurd is. En als laatste in dit hoofdstukje, twee tegenstrijdige wereldbeelden leiden ook tot tegenstrijdige theologieën. Als het wereldbeeld waarvan je uitgaat afwijkt van Gods woord, dan zal ook je theologie, oftewel je kennis van God, afwijken van de waarheid. De grootste conflicten, zelfs zonder in te gaan op alle theologische consequenties, en daar gaan we in de loop van de serie nog wel wat van raken, gaan over vooral denk ik twee fundamentele aspecten van wat we nu net hebben gezien. Ten eerste, waar bevindt God zich in het totaal van alle dingen? In ons wereldbeeld dus. En ten tweede, is de plek waar God woont echt of is het alleen maar een idee? Staat er echt een fysieke troon in een echte fysieke troonzaal, in een echt fysiek heiligdom, in de hoogste hemel, binnen de schepping van Genesis 1? Deze vraag heeft invloed op veel onderliggende aspecten. En ook hier even een plaatje. En dit is een mooie reden tot gesprek om een ander of met een groepje eens in gesprek te gaan van ja, door welke lens kijk je eigenlijk naar alle dingen? Ook alle grote begrippen in de Bijbel. Door welke lens bekijk je die? Is dat door de lens van een Bijbels wereldbeeld? Van de schepping als een geheel waarvan God vanaf het begin zei dat het zeer goed was? Of kijk je door de lens van een platonisch Christo, een Christo-platonisch wereldbeeld waarbij je de wereld gescheiden hebt in bovennatuurlijk en natuurlijk? En het bovennatuurlijke het goede is en het natuurlijke eigenlijk slecht. En we hopen dat we bij dat bovennatuurlijke komen. Of we hopen dat het bovennatuurlijke inbreekt in het natuurlijke. Denk daar eens over na. Ik zal stoppen met te spreken over het platonische en het hellenistische wereldbeeld en de invloed op het christendom. We gaan wat meer naar de afronding toe nu. Romeinse cijfer 6. Even terugkeren naar een stukje hoop, nadat we misschien wel een pittige, niet beschuldiging, maar een pittige analyse hebben gemaakt van het christendom waar we aan gewend zijn in grote lijnen. En wat in alle denominaties, van katholiek naar protestants, gereformeerd, maar ook naar evangelisch en charismatisch en pinkster normaal is. Romeinse 6, daar midden doorheen loopt toch ook Gods trouw en het behoud en de bescherming van waarheid. Ook al zou je denken van, oh my goodness, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou waar zijn dat het christelijk geloof, dat het christendom in Europa eigenlijk van de waarheid is afgeweken. En hoe kan dat dan verloren zijn gegaan? En hoe zou het dan kunnen dat een of andere knakker in Nederland, in Amersfoort of wie dan ook, zomaar denkt dat het anders zit? Maar gelukkig is er ook het verhaal van de trouw van God en is er wel degelijk ook een stuk behoud en bescherming geweest van God. Ten eerste, ik zei al dat sinds Augustinus ongeveer dat dit het heersende wereldbeeld was en dat heeft lang stand gehouden. Tot in het begin van de 19e eeuw, dus van de 1800 jaren zeg maar, was dit echt het enige wereldbeeld en onder andere die vervangingstheologie waar ik het al over had. De kerk was nu het ware, het geestelijke volk van God. En misschien dat je nu dat begrip wel wat beter begrijpt dan eerder. Maar de kerk is het werkelijke volk van God, het geestelijke volk van God, wat onderweg is naar de hemel, naar de bovennatuurlijke realiteit, verlost van de aarde, om voor altijd bij God te zijn. En dat wereldbeeld dat was heel lang heersend. En daarbij werd ook niet meer geloofd in de fysieke terugkomst van Jezus om de aarde te herstellen of iets dergelijks. En al helemaal niet voor het Joodse volk. Het hele Oude Testament werd allegorisch gelezen. Maar in het begin van de 19e eeuw begon er was er een beweging van de Heer, geloof ik. Een herleving van visie voor de letterlijke interpretatie van de profetie in het Oude Testament wat betreft Israël. Dus vele mannen en vrouwen van God die lazen de Bijbel en die zeiden: dit hebben we altijd geleerd, maar de Bijbel zegt wat anders. Die zegt dat Israël hersteld zal worden en zou God niet menen wat hij gezegd heeft? Kunnen we God niet vertrouwen daarover? Bijvoorbeeld simpele ideeën die voor ons nu helemaal niet meer zo raar klinken als: God heeft de profetieën aangaande Jezus voor zijn eerste komst letterlijk vervuld. Zou die dan niet de profetieën over zijn tweede komst ook letterlijk vervullen? Dat was lange tijd was dat niet normaal om dat te geloven. Maar de Heer zorgde ervoor dat in de 19e eeuw daar een opleving, een herleving van kwam. Dat velen weer de Bijbel gingen bestuderen en gingen zeggen: nee, volgens mij zijn er hele stukken die we letterlijk moeten nemen. Een tweede stap die geholpen heeft, die God doet, geloof ik, tot op vandaag om ons te helpen, is de stichting van de staat Israël en de terugkeer van de Joden naar het land wat God aan Abraham, Isaac en Jacob beloofde voor de ogen van heel de wereld. Dus daar hebben we het over na de Tweede Wereldoorlog, de terugkeer van de Joden naar wat toen nog gewoon Palestina heette, voor een hele lange tijd sinds dat de Romeinen het ook als straf tegenover de Joden Palestina zijn gaan noemen. En in 1948 werd Israël weer een staat, een Joodse staat met Joden in het land Israël. In 1967 kwam de stad Jeruzalem weer onder het bestuur van Joden. En dat zijn ontwikkelingen die eigenlijk de letterlijke interpretatie van het woord weer wakker hebben geschud. Zelfs in denominaties waarin dat heel lang kwijt was. Een volgende grote stap die eigenlijk daarmee gepaard ging. Er werden archeologische vondsten gedaan in Israël. En in die regio ook een stuk in Jordanië, met name de boekrollen van Qumran tussen 1947 en 1965. Dit waren boekrollen waarbij de oudste delen kwamen echt uit 100 jaar voor Christus. Bijvoorbeeld het hele boek Jesaja is gevonden in het Hebreeuws. En het wonderlijke is, de oudste manuscript wat tot dat moment aanwezig was in de wereld was uit ongeveer de 10e eeuw. Na Christus. En de vraag die dus critici stelden was: ja, maar kan je die teksten wel vertrouwen? Het is vast totaal veranderd. Maar het grote wonder gebeurde dat er archeologische vondsten gedaan zijn die inmiddels dubbel en dwars bewezen authentiek te zijn. En daaruit blijkt dat de tekst vrijwel helemaal bewaard is gebleven. Dat er alleen op kleine details en enkele woorden, zeg maar, veranderingen zijn geweest in ruim 1000 jaar tijd. Maar dit heeft ook een schijnwerper gezet op het wereldbeeld en het geloof van de mensen in de tijd van Jezus, in de tijd van de Tweede Tempel. De tijd waarin Jezus kwam en het Nieuwe Testament geschreven werd. Dus er is een geweldige explosie eigenlijk van kennis gekomen van wat was eigenlijk het normale wereldbeeld van de Joden tegen wie Jezus predikte. Wat was het wereldbeeld van Paulus en Petrus en Johannes toen ze het Nieuwe Testament schreven en toen ze de wereld introkken om over Yeshua, over Jezus de Messias te spreken. En dat heeft een geweldige terugbeweging eigenlijk gegeven naar: ja, maar wacht eens even. Ons christelijke geloof, en dat is het laatste punt in dit ding, heeft eigenlijk Joodse wortels. Jezus was een Jood en is een Jood. En de christelijke kerk die begon in de eerste 100, 200 jaar van onze jaartelling was vooral een Joodse kerk. Die wandelde in de overtuiging dat Yeshua, dat Jezus de Joodse Messias is. En dat wat er gebeurde aan het kruis en wat er nog moet gebeuren, vervulling is van wat God altijd al gezegd heeft door de profeten en in de wet en in de psalmen. En een laatste punt, dan heb ik de laatste twee even omgewisseld. Er is ook een toenemende aanwakkering van de Heilige Geest om bewust te zijn van Jezus' terugkomst en van de eindtijd. En daarmee gepaardgaand ook een gestage terugkeer naar wat dan heet het historisch premillennialisme. En dat was in de eerste 200 jaar de onbetwiste eindtijdverwachting van de kerkvaders, van de christelijke gemeente. Ze verwachten allemaal dat Yeshua, dat Jezus fysiek terug zou komen naar de aarde. Dat hij in Jeruzalem op een troon zou gaan zitten om te regeren over Israël en over alle volken. Ze geloofden dat er een duizendjarig vrederijk zou zijn en dat daarna God de Vader zelf op aarde zou komen. Gewoon zoals het woord zegt. Maar na die eerste 200 jaar is dat dus onder invloed van Origenes en Augustinus verloren gegaan. Maar in deze tijd, omdat de Heilige Geest overal in de wereld gelovigen aan het prikkelen is over om te beseffen dat de terugkomst van Jezus nabij is, gaan vele mensen in allerlei landen van de wereld en allerlei christelijke stromingen gaan terug naar het woord en herontdekken dat het woord duidelijke taal spreekt. Dus er is heel veel hoop. God is bezig om te herstellen wat verloren gegaan is. Ook al heeft dat lang geduurd. En dan als laatste, hoofdstuk 7, Romeinse 7, geestelijke strijd. Waar ik al mee begon, hoe is onze respons als we waarheid ontdekken? Dit is even nog gewoon een meer herderlijke, meer gewoon hoe verwerken we dit? Hoe werkt dit nou in ons hart? Wat gebeurt er in ons hart? Daar wil ik even op ingaan ter afsluiting van dit onderwijs vandaag. Onze respons als we waarheid ontdekken. Hoe reageren we met trots of met nederigheid? 1 Korinthe 8 vers 2 en 3 schrijft Paulus. En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men behoort te kennen. Als iemand God lief heeft, dan is hij door hem gekend. Paulus legt daar eigenlijk uit dat onze houding als we dingen leren zou nog steeds een houding vooral van liefde moeten zijn. Als we dat niet hebben geleerd, dan hebben we eigenlijk niet leren kennen zoals God dat wil. Dus van jezelf vinden dat je zo geweldig alles weet en dat je het beter weet dan anderen, is een conflict met liefde. Dan heb je nog niet leren kennen zoals je behoort te kennen. B. Onze oude ideeën loslaten gaat bij deze dingen niet vanzelf. Dus als we spreken over een wereldbeeld wat 400 jaar, 500 jaar voor Christus gevormd werd in het oude Griekenland, wat invloed kreeg, in de tijd van Jezus al probeerde invloed te krijgen, dat heette de gnostiek, en later onder invloed van Origenes en Augustinus krachtig eigenlijk omarmd is door de kerk, al die ideeën nu loslaten, ook al weten we dat God daarbij helpt en dat de Heilige Geest dus al een tijdje aan het spreken is, in de laatste ruim 100 jaar al. Maar dat gaat niet vanzelf. Ons denken en ons geloof staan namelijk niet los van hoe we verder zijn. We zijn één mens. Onze gevoelens en gedachten en manier van functioneren en onze gewoontes, die zitten diep met elkaar verstrengeld. Dus als we willen veranderen, dan is dat nogal een proces. Romeinen 12 vers 2 zegt, word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Word vernieuwd, veranderd door de vernieuwing van je denken. We moeten helemaal veranderen, maar ons denken moet vernieuwd worden. Dat zegt Paulus al in het woord, het is normaal. Daarom is het ook veilig voor mij om over correctie te spreken, omdat het een basisprincipe is van volgeling van Jezus zijn. En niet omdat ik alles beter weet. Maar omdat we als het goed is leerlingen van Jezus zijn. Die hongerig zijn naar de waarheid. Die liefde voor de waarheid hebben. Efeze 3 vers 14 tot 17 bidt Paulus om hulp. Dan zegt hij, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan vers 16, opdat Hij jullie geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, dat we met kracht gesterkt worden door zijn geest in de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in uw harten woning maakt. Hij bidt om de hulp en de kracht van de Heilige Geest. Waar? Diep van binnen in ons binnenste. Zodat er ruimte komt voor Jezus. Dat er vernieuwing plaatsvindt van binnen. Maar dat proces van vernieuwing is dus niet een neutraal proces. Want de concepten en wereldbeelden uit de wereld zijn geen neutrale ideeën. Ik heb dat al benoemd. Van Socrates is zelfs geschreven dat hij een demon had. En tegenwoordig in het Westen wordt dat natuurlijk ontkend. Want de westerse wereldbeeld is er een van het materialisme. Die gelooft niet in bovennatuurlijke wezens. Zoals Plato dat benoemde. Bovennatuurlijk. De Bijbel spreekt over natuurlijke wezens. Engelen, machten, demonen. Dus Colossenzen 2 vers 8 zegt: pas op dat niemand je als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Je als buit meesleept door filosofie. Dat zijn nogal heftige woorden. Filosofie maakt je dus tot een slachtoffer, maakt je tot een gevangene van die filosofie. Beeld je dat maar eens in. Als er in meer oude tijden, als er een stam, een dorp overviel en ze sleepten mensen als buit mee. Nou, neem dat beeld maar in je. Want dat is wat Paulus zegt hier, dat filosofie je als buit meesleept. 1 Timotheus 4 vers 1. Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen, en dan staat er, zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Dus misleidingen zijn niet, dat heb ik al eerder gezegd, zijn niet alleen maar slechte ideeën van mensen, maar zijn vaak beïnvloed door demonen en door misleidende geesten. 2 Timotheus 2 vers 24 tot 26 zegt Paulus tegen Timotheus: een dienstknecht van de Heer moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat ze tot erkenning van de waarheid komen. Daar gaat het om. Dat ze doorkrijgen wat waarheid is en hun hart daaraan geven. En ze weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel door wie ze levend gevangen waren, om zijn wil te doen. Dus tegenover de waarheid aannemen, tot erkenning van de waarheid komen, staat dat je gevangen bent door de duivel, dat je in een strik, in een valstrik zit, dat je voet vast zit in zo'n klem. En dat je daar niet uit weg kan komen, tenzij je je hart vernedert voor God en vraagt om hulp. Dus als we deze dingen horen over Griekse filosofie en de invloed daarvan op ons denken en op ons hart, dan kan het zijn alsof we als buit meegesleept zijn. Alsof we door leringen van demonen beïnvloed zijn. Alsof we vastzitten in een strik van de duivel. Dus als we onderwijs krijgen en we worden verwezen en je hoort uit het woord dat het woord iets anders zegt dan wat we gewend waren, dan is het niet gek dat je strijd ervaart. Dat er misschien boosheid of worsteling is in je binnenste. Dat je de neiging hebt om er van weg te rennen. Want het is namelijk geen neutraal gebied waarin we bewegen. Als die dingen gebeuren, dan hebben we het nodig om naar de Heer toe te gaan. Dan hebben we het nodig om hulp te vragen en om die emoties en gevoelens bij de Heer te brengen. En hem te vragen om genade, zodat we loskomen. En tegelijkertijd willen we ook gewoon sober van hart zijn en nuchter van innerlijk. Zodat we niet zomaar ook de volgende prediker, ook niet mij, direct geloven. Maar wil je liefde voor de waarheid hebben en zeggen: Heer, ik wil weten wat uw woord echt zegt. Tot slot 2 Korinthe 10 vers 4 tot 5. De wapens van onze strijd zijn niet vleeselijk, maar zijn krachtig door God. Tot het afbreken van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. En hier mogen we gewoon op vertrouwen dat God die wapens geeft die ons vrijmaken, die bolwerken, de structuren van denken die door de vijand geplant zijn, om die af te breken. En daarvoor in de plaats willen we een bolwerk, willen we een veilige burcht opbouwen van de waarheid van God, van wat God zegt over zijn, over alles wat bestaat, over het wereldbeeld dat recht is, dat in lijn is met zijn hart, waardoor we ook de rest van het verhaal recht gaan begrijpen. Dus laat me nog als laatste gewoon voor ons bidden daarover. Vader God, dank u wel dat u, ook al is er zoveel afwijking in de geschiedenis geweest en heeft Jezus niet voor niets gewaarschuwd dat er vele misleidingen zullen komen. Spreekt Paulus daarover dat er in later tijden mensen zullen afvallen en leringen van demonen zullen volgen. Heer, we zien het in de geschiedenis. Maar dank u God dat u daar middenin, Heer, dat u behoud heeft gegeven. Dat er altijd oprechte, echte gelovigen geweest zijn die het woord lazen. Die geloofden wat u zegt in uw woord. Heer, die zo goed en zo kwaad ze konden uw recht, uw echt wilden kennen. En Jezus echt wilde volgen. En dank u wel voor de beweging van de laatste 150 jaar al nog langer. Van terugkeer naar het woord. Dat langzaam maar zeker in het licht aan het komen is. Dat platonische Griekse wereldbeeld niet thuis hoort. In ons geloof, in onze volgeling zijn van Jezus. Dank u wel dat u het aan het afbreken bent, Heer. En ik bid dat u dat bij mij en bij ieder die dit onderwijs hoort. Dat u het krachtig zult doen, Heer, dat u ons genade geeft, dat er een terugkeer is naar de Bijbelse hoop van het evangelie, naar een Bijbels wereldbeeld. Dat we gaan herkennen wat uw verhaal is, wat niet begint in Matteüs, maar al begint in Genesis. En wat glorieus eindigt in het boek Openbaring. Heer, ik bid om deze genade, de kracht van u voor het afbreken van leugens in ons denken. Vader, ik bid u voor hulp en genade voor ieder die worstelt daarmee. Heer, als we momenten krijgen dat we een ja maar ervaren, maar ik heb het altijd anders gehoord. Ja maar, het is toch zo, ja maar, zo heb ik het nooit geleerd. Hoe kan dat nou? Heer, ik bid dat als die dingen gebeuren, dat u genade geeft. Dat u ons geduld geeft om naar u toe te gaan. Om niet klakkeloos het nieuwe idee aan te nemen, maar ook niet vast te houden aan heilige huisjes. Aan dingen die uiteindelijk door mensen zijn bedacht. Door menselijke redeneringen. Heer, maar dat u ons genade geeft daar middenin. Om u ruimte te geven. Om u om hulp te vragen. Heer, ik vraag het u nu om hulp. Maar ik bid ook, Heer, dat velen van ons op vele momenten ook tussendoor zullen bidden om hulp. Want u antwoordt ons gebed. Als we bij de troon van genade komen, dan geeft u genade. Dank u wel daarvoor, Vader. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw Zoon Jezus. Dank u voor de Heilige Geest die ons helpt. In Jezus' naam. Amen en amen.